Gemeente, in het kerkelijke jaar besteden we na kerst aandacht aan Johannes de Doper. Want hij is degene die aan de komst van Jezus Christus en aan zijn optreden vooraf is gegaan. Hij is gezonden om zijn weg te bereiden. En vooral is hij gezonden om het volk verlangen te maken naar de Messias. Dat is heel belangrijk werk. Dat hebben wij mensen ook nodig, dat we verlangend worden naar een Messias. En daarom is de arbeid van Johannes de Doper zo vol van betekenis. En daar willen wij vanmorgen dan ook bij stilstaan. Onze tekst kunt u vinden in Lucas 1, de versen 76 en 77. Daar lezen wij: en gij kinderken zult de profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren voorheen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volle kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Het gaat in deze tekstwoorden over de heraut van Christus, Johannes de Doper. We willen eerst letten op de taak die hij vervult. En de tweede letten op de zegen die hij brengt. Wat zal toch dit kindeke wezen? Dat zeiden de mensen in de omgeving van Hebron. Toen ze hoorden wat er gebeurd was bij de besnijdenis van het kind van Zacharias en Elisabeth. Dat toen de stomme Zacharias ineens weer spreken kon. En dat hij een heerlijke lofzang heeft gezongen. Dat hij geprofeteerd heeft over het Messiaanse Rijk. En over de Messias die spoedig verschijnen zou. De mensen zeiden tegen elkaar: wat zal toch dit kindeke wezen? Het was zo'n bijzonder kind. Geboren uit een onvruchtbare moeder. En de vader was 9 maanden met stomheid geslagen geweest, omdat hij de boodschap van de engel niet geloofde, dat zijn vrouw een zoon zou baren. En toen hij zijn naam noemde, en op dat schrijftafeltje schreef: Johannes is zijn naam, en daarmee de zijn geloof uitsprak in de woorden van de engel, werd zijn tong losgemaakt en kon hij weer spreken, en heeft hij zo'n heerlijke profetie uitgesproken aangaande het rijk van de Messias. Waar eeuwen naar uit is gezien, die gezegende Messias zal spoedig verschijnen. En Johannes zei van zijn zoon: en gij kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. De priester Zacharias heeft verkondigd dat Johannes de Doper de wegbereider voor de Messias zou zijn, om zijn wegen te bereiden. En dan lezen we in vers 77, om zijn volle kennis der zaligheid te geven, in de vergeving der zonde. Dat is het grote doel van het optreden van Johannes de Doper. Om het volk van Israël kennis der zaligheid te geven in de vergeving van de zonde. Kennis van de zaligheid. De zaligheid bestaat in de vergeving van de zonden. Wij zouden dat anders invullen. Wij zouden zeggen: de zaligheid bestaat in de heerlijkheid en de blijdschap en de vrede van de hemel. Maar de Bijbel zegt dat de zaligheid bestaat in de vergeving der zonde. We hebben Psalm 32 gelezen, dat begint met: welgelukzalig. Dat is eigenlijk een uitroep. Hoe gelukzalig is iemand wiens zonden zijn vergeven en wiens overtreding bedekt is. In artikel 25... van onze Nederlandse geloofsbelijdenis lezen wij: wij geloven Wij zeggen dus dat we dat geloven, wat dan verder gezegd wordt. Wij geloven dat onze gelukzaligheid bestaat in de vergeving van onze zonden om Jezus Christus wil. Dat is volgens de Bijbel de gelukkige mens. Gelukzalig is hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Die het weten mag dat Christus zijn zonden gedragen heeft op het hout van het kruis en een eeuwige verzoening heeft aangebracht. Er is geen gelukkiger mens in te denken, jongens en meisjes, dan een mens wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. De mens tot wie de Heere zegt, ik gedenk uw zonden niet meer. Ik heb ze geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. En nu is Johannes de Doper geboren om voor het aangezicht van de Messias heen te gaan, om het volk van Israël kennis te geven van de zaligheid in de vergeving der zonden. Bezat het volk van Israël die kennis dan niet? Ja, ze hadden tot zekere hoogte bezaten zij die kennis wel. De Joodse religie was de enige religie van vergeving van zonden. De heidenen waren allemaal in de macht van duistere afgoden. Die spraken niet van vergiffenis. Een godsdienst van vrees en van angst brachten de afgoden. Die afgoden, dat waren allemaal gevaarlijke krachten. En daar was je bang voor. Die moest je te vriend houden door offeranden en zo. Die konden je kinderen doden, die konden je ziek maken en je oogst laten mislukken. Je moest ze te vriend houden. De heidenen kenden geen godsdienst van vergeving van zonde. Maar Israël kende de ware God. De God bij wien vergeving is. In de tempel zong het koor de psalmen. En daar hebben ze ook gezongen. Zo gij in terecht wilt treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, wie zal bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. In de tempel werd van vergeving gezongen. En de altaren en de bloedstortingen en de dienst van de priesters en alles wat er gebeurde getuigde van de vergeving van zonden die de Messias zou verwerven door zichzelf te geven als een rantsoen voor velen. En de profeten spraken ervan, van de vergeving der zonden. Zo lees je bijvoorbeeld in Daniël 9 over de Messias. Dan zegt Daniël, de Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn en hij zal het slachtoffer doen ophouden. Hij zal het slachtoffer overbodig maken. Hij zal met het offer van zichzelf vergeving van zonden verwerven. Israël kende dus de boodschap van de vergeving van de zonde. Ze waren eigenlijk het enige volk dat God kende als de God van de vergiffenis. En toch krijgt Johannes de Doper de opdracht om zijn volk kennis te geven van de zaligheid in de vergeving van de zonden. Hoe moeten we dat verstaan? Dat hij dat volk kennis moest geven van dat grote gezegende leerstuk van de vergeving der zonden. Omdat die kennis in de dagen van Johannes de Doper onder Israël ontbrak. Die kennis werd door hun leidslieden, door priesters en door levieten en rabbijnen, schriftgeleerden en wetgeleerden, niet meer geleerd in de synagogen, waar de leraars de wet optraden en de rabbijnen onderwezen, werd niet gesproken over de leer van de vergeving der zonden. De kennis van die leer was verdwenen. Ze hadden een andere weg van redding bedacht. De weg van de werken van de wet. En zij noemden de Tora, en dat noemt de Jood de Tora nog steeds. Ze noemen al die wetten en voorschriften van Mozes de ladder naar de hemel. Dat was de weg naar de gelukzaligheid. Al die geboden en inzettingen van Mozes nauwgezet nakomen. Het was een godsdienst van doen en van laten. En die had de godsdienst van onverdiende, genadige vergeving van zonden, omwille van de Messias, verdrongen, zodat het volk die leer niet meer kende. Jezus heeft dat de rabbijnen en de wetgeleerden verweten. En we lezen het in Lucas 11, wee u, zegt hij, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Dat is een ontzettend diepe uitspraak. Jullie hebben de sleutel van de kennis van het volk weggenomen. Een sleutel opent de deur. En de sleutel die de deur van de gezegende kennis van God opent, is de leer van de vergeving der zonden. De leer van de verzoening door het geloof in het plaatsbekledende offer van de Messias. En daar hadden ze voor in de plaats gesteld een stelsel van geboden en verboden. Je moest je zaligheid verdienen. Je moest het jezelf waardig maken dat God je zou vergeven en in zijn hemel toelaten. En ze hadden het volk het echte evangelie onthouden. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Dat is een grote misdaad, gemeente. Er kan eigenlijk geen grotere beschuldiging geuit worden aan het adres van een kerk of aan het adres van een dominee, dat men de sleutel der kennis weggenomen heeft. Dat men het volk beroofd heeft van de leer van de vergeving der zonden. En de Heere zegt dat dan ook. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Kennis van die genadige leer van onverdiende vergiffenis. Israël was in de dagen van Johannes de Doper verzonken in een vormendienst. De offers werden wel gebracht. De Sabbat werd heel strikt gehouden. Al de andere voorschriften werden opgevolgd. Aan de buitenkant was alles in orde. Maar het was een dienst zonder hart. Het was echt een loondienst, een slavendienst. Om de hemel te verwerven. Om Gods gunst te kopen. De liefde ontbrak in dat dienen. Jullie naderen wel tot mij, zegt de Heere, met je lippen, maar je hart houdt zich verre van mij. Nu was het de taak van Johannes de Doper om daar verandering in aan te brengen. Om het volk weer kennis te geven van de leer van de vergeving der zonden, om de verdiensten van de Messias. En daartoe krijgt hij een opdracht. En zijn vader spreekt ervan in die gezegende lofzang. Hij zegt, en gij kindeke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren voorheen gaan om zijn volk, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van de zonden. Dat is zijn opdracht. Voor de Messias heen gaan. En ten tweede het volle kennis geven van de vergeving der zonden. In Jesaja 40 wordt vrij uitvoerig gesproken over het werk dat Johannes de Doper zou doen. Daar wordt van die wegbereider gezegd wat zijn opdracht is. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle heuvelen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Het zijn beelden die ons vertellen over de opdracht van de wegbereider des Heren, van Johannes de Doper. En het doet ons denken aan een oude gewoonte in het Oude Oosten. Wanneer een koning zijn volk zou bezoeken, ging een heraut voor hem uit om zijn weg te bereiden. Hij moest het volk voorbereiden op de komst van de koning. En dan moesten de wegen in orde worden gemaakt. Dan moesten de hindernissen worden opgeruimd. En het volk werd opgeroepen om uit te zien naar de komst van de koning, opdat ze hem met vreugde en eer zouden mogen ontvangen. En als we dat dan lezen in Jesaja 40, dan heeft Johannes de Doper toch wel een heel groot werk te doen. Je moet er eens over nadenken. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Hij moest een baan, hij moest als het ware een hoofdweg, een snelweg aanleggen in de wildernis, in de woestijn. Opdat de koning gemakkelijk zou kunnen reizen om zijn volk te bezoeken. Hij moest de heuvelen vernederen. Die hoge heuvelen, die moest hij afvlakken, die moest hij vernederen. En hij moest alle bergen en alle heuvelen niet alleen vernederen, maar hij moest wat laag was, moest hij verhogen. Hij moest de diepe laagten opvullen. Zo moest hij arbeiden om de weg des Heren te bereiden. Hij moest alle heuvelen en bergen vernederen. En hij moest alle dalen verhogen. En hij moest vooral het volk kennis der zaligheid geven in de vergeving van de zonden. En daar hoorde bij dat wat krom is, dat hij dat recht moest maken. Kromme wegen, die moest hij recht maken. Zondaren moesten gemaand worden hun kromme, verkeerde wegen te verlaten. En we lezen verder, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. De putten en de kuilen moesten worden opgevuld. De oneffenheden uit de weg geruimd. Opdat de koning kon komen. Opdat de mensen de zaligheid niet meer zouden verwachten van hun werken en verdiensten, maar van de koning die hen bezoeken zou. Grote arbeid was er te verrichten. En het doel van al die arbeid is om zijn wegen te bereiden. Om de Heere te bereiden, lezen we. Een toegerust volk, dat zei de engel Gabriel tot Zacharias. Hij moest de Heere bereiden, een toegerust volk. Dat is geen waardig volk. Dat is geen volk dat de komst van de koning verdient. Dat omhangen met goede werken de komst van de koning verwacht. Een toegerust volk. Dat is een volk dat verslagen is over hun zonden. Dat is een volk dat hongert en dorst naar de vergeving. Naar het herstel in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Dat zijn mensen die roepen, is er nog een weg om de verdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. En zijn hoofdopdracht is om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving der zonden. Kennis der zaligheid. Calvijn zegt dat het geloof voornamelijk bestaat uit kennis. Hij zegt niet in onwetendheid is het ware geloof begrepen, maar in kennis. En dan zegt hij dat dat niet alleen kennis is van ons verstand, die is ook onmisbaar. Want hoe zullen ze geloven in hem, van wie ze nooit gehoord hebben? Maar dan zegt hij volgens mij iets moois, dan zegt Calvijn, dat bestaat in kennis die ons hart, onze genegenheden verovert. Een kennis die ons hart en onze genegenheden verovert. Want wanneer in onze zielen nood de Heilige Geest ons kennis geeft van Christus en onze ogen opengaan voor de zaligmaker, is dat inderdaad een kennis die onze genegenheden en ons hart verovert. Die kennis moest Johannes de Doper het volk van Israël geven. Kennis der zaligheid in vergeving van de zonde. En dat betekent eigenlijk kennis hoe een rechtvaardig en een heilig God heilig en rechtvaardig kan blijven. En toch een schuldig zondaar al zijn zonden kan vergeven. Om dat het volk bij te brengen. Om hen die kennis te geven, wordt Johannes de Doper voornamelijk geroepen. En daarop letten we dan in de tweede gedachte. En we zien de zegen die hij brengt. Maar eerst willen we zingen. Uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis en wat er dan verder volgt.
Oh,
Johannes de Doper heeft zich trouw gekweten van zijn taak. Dat lees je in Matthäus 3 en in Lucas 4. Hij begon te prediken. En zijn boodschap was: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Hij riep het volk op zich te bekeren. En het woord dat gebruikt wordt is het Griekse metanoa. Dat er zomaar niet een andere jas aan doen. Of een andere taal gaan spreken. Metanoa, dat ziet op berouw. Op innerlijk leedwezen. Hij riep ze op tot bekering, tot berouw over hun zonden. Want, zei hij, het koninkrijk Gods, het Messiaanse rijk, dat heerlijke rijk van vorst Messias, waar eeuwen naar is uitgezien, dat Messiaanse rijk is aanstaande. De Messias zelf zal spoedig verschijnen. En wanneer zij zich niet zouden bekeren, dan sprak hij over een bijl. En die bijl lag reeds gereed om de boom uit te houden, om iedereen uit te houden die zich niet zou bekeren. En zich niet gereed zou maken om de koning te ontvangen. Johannes de Doper ontmoette bergen en heuvelen van eigen gerechtigheid op zijn weg. En dat ontmoet een dominee nu ook. Als je voor het eerst in een gemeente komt, is alles koek en ei natuurlijk. Maar als je als dominee dan doet wat Johannes de Doper deed, als je hoge bergen begint te vernederen, dan wordt het soms anders. Hij moest bergen vernederen. De trots van de Joden. Ze zeiden: wij zijn niet de eerste besten. Wij zijn Abrahams kinderen. En we hebben nooit een vreemde gediend. Ze waren in Egypte helemaal vergeten waar ze als slaven gediend hebben. En dan zei Johannes de Doper: jullie zijn helemaal niet zo voornaam. God kan het ook goed zonder jullie doen. God kan uit deze stenen die hier overal liggen zichzelf Abrahams kinderen verwekken. Hij vernederde hoge bergen van eigen gerechtigheid. En hij predikte hun dat hun gerechtigheden hen niet zouden redden van de toorn van God. En toen zelfs, want dat is gebeurd, dat zelfs de fariseeën tot zijn doop kwamen. Daar moeten we toch ook even over denken. Zelfs fariseeën kwamen en vroegen Johannes de Doper: doop mij. Toen de fariseeën tot hem kwamen en zeiden: doop mij, zei hij: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Want zij zochten die doop niet uit het goede motief. Zij zochten die doop alleen maar om door het volk geacht en geëerd te worden. Omdat ze merkten dat het volk grote achting had voor Johannes de Doper. Kortom, hij vernederde wat hoog was. Hij liet hen geen eigen gerechtigheid over om op te roemen. Zo was hij werkzaam om alle hoogten die zich verheffen tegen de kennis van de Messias die komen zou, om die te vernederen. En wat hebben ook wij die arbeid van Johannes de Doper nodig? Wat moet er ook bij ons bergen vernederd worden? En wat zijn er ook bij ons heuvelen van eigen gerechtigheid? Wat lijken wij op de kinderen van Israël? Wij roemen in onze deugdzaamheid dat we de juiste leer belijden. Wat zijn we daar trots op? En dat we wel eens een moeilijke nacht hebben gehad. Dat we ernstig zoekende mensen zijn. O, wat is het nodig dat die bergen vernederd worden. Dat we leren wat David zei. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? Wat moeten veel hoogten vernederd worden en heuvelen geslecht worden? Wat moet dat verzet dat in ons hart leeft tegen vrije en onverdiende genade weggenomen worden? En we moeten leren dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn en in Gods gericht niet kunnen bestaan. En wat zijn er ook bij onze kromme wegen die rechtgemaakt moeten worden. Zondige wegen die verlaten moeten worden. De prediking van Johannes de Doper vernederde de mensen. Verwondde ze eigenlijk in hun geweten. En stelde hen voor ogen dat al hun gerechtigheden hen niet zouden kunnen redden van Gods toorn en gramschap. En de Heere zegende het. Je leest het in Lucas 3. Dat de tollenaars tot hem kwamen. Dat zou je niet verwachten. Maar die werden aangetrokken door zijn boodschap. Want wij denken dat Johannes de Doper alleen maar met de bijl hakte, maar hij predikte Christus. Hij stelde hen een zaligmaker voor ogen, die vergeving van zonde kwam brengen. De tollenaars kwamen tot hem. En de soldaten, de krijgslieden kwamen tot hem. Ja, grote menigte lezen we. Zelfs uit Tyrus en Sidon kwamen tot hem, bezochten hem aan de Jordaan. Verontrust over hun verloren staat, vroegen ze, wat zullen wij doen? Een bekende vraag. Een vraag die ook op de Pinksterdag werd gesteld. Een vraag die altijd gesteld wordt als een mens zijn zielennood leert kennen. Zich leert kennen als een verloren mens voor God, voor zijn schepper. Wat zullen wij doen? En toen vervulde hij die andere zijde van zijn opdracht. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving van de zonden. Toen heeft hij kennis der zaligheid gewerkt onder Israël. Hij predikte hen Christus allereerst door zijn doop. Als de mensen riepen, wat zullen wij doen? Daalde hij met hen af tot aan de rivier de Jordaan en doopte hem. Nadat ze openlijk hun zonden hadden beleden, met de doop der bekering tot vergeving der zonden, met een doop van berouw en van vergeving van zonde. Gemeente, er was veel meer evangelie in het optreden van Johannes de Doper dan wij denken. Hij stelde al die boetvaardigen, die berouwvolle zondaren, in het vooruitzicht. Vergeving van zonden, die de Messias die spoedig zou verschijnen, zou komen aanbrengen. En hij heeft ze Jezus aangewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zei niet, zie uw koning. Zie uw machtige, heerlijke vorst. Maar hij zei, zie het Lam. Het zondedragend Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo predikte hij de vergeving van de zonde. Hij gaf het volk kennis van de zaligheid in vergeving van zonden. Kennis, niet door werken en niet door verdienen te komen tot de vergeving der zonden. Maar boetvaardig te zien op het Lam van God dat zich voor de zonde zou vernederen tot in de dood van het kruis. De blik te slaan op de gekruisigde. die zichzelf zou offeren tot een verzoening voor de zonde. Zaligheid zouden ze verkrijgen door een blik op het Lam van God. Kennis der zaligheid en vergeving van zonde. Wat is dat een gezegende kennis. Maar gemeente, dat is ook een heel bijzondere kennis. Dat is kennis waarvan wij van nature helemaal geen begrip hebben. Want wat is nu vergeving? Wij brengen er altijd iets van de mens bij. Dan moet je dit bezitten en moet je dat kennen. Dan krijg je vergeving. Maar vergeving is een onverdiende gave. Vergeving is puur ontferming. Puur genade. Hij gaf hen kennis van de vergeving van de zonde. Hij heeft hen over de Messias gesproken. En de Messias aangewezen als het Lam Gods. Want de kennis van de vergeving van de zonden kun je niet losmaken van het Lam. Dat heeft alles te maken met dat Lam. Dat goddelijke offerlam dat zich zal offeren tot een verzoening voor de zonde. En zo lezen we dan ook bij de apostel, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze zonden. Kennis der zaligheid. In de vergeving der zonde. Hoe zit het bij ons met die kennis? Met die kennis van de zaligheid. Is die kennis wel zuiver? Is die kennis wel bijbels? Of hebben wij die goede wijn met zoveel water gemengd dat er bijna geen wijn meer over is? Zo was het gebeurd door de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hadden de kennis van de vergeving van de zonden ingeruild voor een stelsel van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Want ik ben heiliger dan gij. En wat hebben wij ervoor in de plaats gesteld? Veel kerken hebben ervoor in de plaats gesteld de boodschap: Jezus is voor alle mensen gestorven. En jullie zijn gedoopt en je behoren bij de kerk. Met jullie is alles in orde. Je hoeft dat alleen maar te geloven en je bent voor eeuwig geborgen. Dat is aan de ene kant gebeurd in vele kerken. Maar in rechtzinnige kerken is iets anders gebeurd. Daar is de leer van de vergeving der zonden uit puur genade, alleen door geloof in Christus, ook verdonkerd. Hoe spreken wij daarover? Over de leer van de zaligheid door vergeving der zonden. Wij zeggen dat is maar een zeldzaamheid. Er zijn er maar heel enkelen van Gods kinderen die dat kennen. Om dat te kennen moet je aan zoveel eisen voldoen. Je moet zo diep vernederd zijn. Zelfs dat je bereid bent om voor Gods eer eeuwig verdoemd te worden. Je moet helemaal afgesneden worden van al je verdiensten en werken. O, er is zoveel nodig om te komen tot de vergeving van de zonde. Wat hebben wij de sleutel der kennis weggenomen? De weg naar de vergeving, gebarricadeerd met allerlei voorwaarden. Terwijl vergeving puur genade en puur ontferming is. De genadeweg, de weg van uit louter genade zalig worden, is voor de mens van nature een vreemde weg. Want wij zijn geschapen onder een werkverbond. Dat kennen we van huis uit, dat werkverbond. werken voor je zaligheid. God bewegen om vanwege je ijver en je berouw en je diepe vernedering, om op grond daarvan je te vergeven. Maar de weg van onverdiende vergiffenis, de weg van puur genade, wat is die ons van nature vreemd, gemeente? Een wettische aanleg hebben we. Een neiging om altijd iets te zoeken om ons bij God aangenaam te maken. Om het te verdienen, ons waardig te maken. En daarom moeten wij sterven aan de wet. Om te leven door het evangelie. Dat heeft vooral Maarten Luther ons geleerd. De wet moeten we leren kennen. En de echte confrontatie met de wet. De echte confrontatie met God in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Gemeente, die echte confrontatie, die laat ons geen goed werk meer over. Die echte confrontatie, die doet ons zien, het is aan mijn kant verloren, eeuwig verloren en verdiend verloren. En dan staan we open voor het evangelie. Dat is dat toegeruste volk. Een volk dat open staat voor de Messias en voor zijn komst en de boodschap die hij brengen zal. Dan staan we open voor een nieuwe kennis. Calvijn zegt, dan worden wij tot een nieuwe kennis geteeld. Dan staan we open voor een nieuwe kennis. Voor de kennis van puur genade. Van onverdiende vergiffenis. Alleen door het offer en het bloed van Christus. Een onverdiende, een gratis vergeving voor ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. Gemeente, dat maakt de vergeving tot een geheim. Een geheim dat je alleen kan verstaan wanneer je gestorven bent aan de werken van de wet. En als je nu helemaal alle recht en alle waardigheid verloren bent en alleen maar een schuldig vervloekt zondaar bent, dan sta je open voor die nieuwe kennis. Want de vergeving van de zonden is eigenlijk een diep geheim. Hoe is het toch mogelijk dat God die rechtvaardig is en die zegt de zonde niet ongestraft te zullen laten? Hoe is het toch mogelijk dat hij de zonde vergeeft? Nu, Arminius zei, dat is heel makkelijk. Dan stapt hij van de troon van zijn rechtvaardigheid af en dan beklimt hij de troon van zijn barmhartigheid. Maar dat is niet waar. Als hij vergeeft, blijft hij rechtvaardig. Maar zijn rechtvaardigheid is dan in Christus voldaan. Dat is het geheim van de vergeving van de zonde. En als nu iets een daad is van puur genade, is het wel de vergeving van de zonden. En als je wil weten hoe dat innerlijk geleerd wordt, lees dan Psalm 32. Daar ontmoet je zo iemand die helemaal gestorven is om het te trachten te verdienen. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn ongerechtigheid voor de Heer. Hij kon alleen maar belijden, Heer. Ik ben een zondaar die de eeuwige dood verdient. En toen vergaf de Heer hem al zijn zonde. Zonder waardigheid in hem of verdiensten van hem. Wat een ruimte en wat een vrijheid. Vergeving wordt uit puur genade verkregen. schuldig te staan voor je schepper. Oordeel en vloek te verdienen. En dan vergeven te worden. Dat is het grootste wonder dat het evangelie kent. En daarom is het waar wat Calvijn zegt. Die kennis van de vergeving der zonde is een kennis die ons hart verovert. Is een kennis die ons met verwondering en verbazing vervult. In de vorige eeuw was er een opwekking in Wales. En daar was een man. Eigenlijk was dat een ontwikkelde man en dichter. En die kwam zover dat hij mocht geloven dat al zijn zonden vergeven waren. En die man die heeft toen een gedicht gemaakt. En dat gedicht dat bevat steeds dezelfde woorden. Ieder vers begint met dezelfde. Ik ben een zondaar die vergeven is. Gemeente, dat zegt iemand die vergeven is. Die zegt, ik ben een zondaar die vergeven is. Het baart verwondering en aanbidding om zijn volle kennis der zaligheid te geven. In de vergeving der zonde. En daarom is het evangelie zo'n geweldig gebeuren. Evangelie is een blijde boodschap, maar ook een boodschap die je echt niet zou verwachten. Als God mensen zendt tot gevallen zondaren, dat God dan zeggen zal, je moet die mensen kennis geven van de vergeving van de zonden, dat zou je toch niet verwachten. Het maakt het evangelie, zegt Luther, niet alleen tot een wonder, maar tot verwondering. En de christelijke religie is de enige religie die daarvan spreekt. Van vrije, onverdiende schuldvergiffenis. Dat is de kern van de christelijke leer. Dat vanwege de verdiensten van Christus ieder zondaar die boetvaardig en gelovig tot Christus vlucht, vergeving van zonden ontvangen zal. Door zijn naam, zegt de apostel. We belijden het in de 12 artikelen. Ik geloof in de vergeving der zonden. Maar geloof je er echt in? Geloof je echt in de vergeving der zonden? Of zeg je erachteraan, ja, als ik dit bezit en als ik dat kan doen, als ik God iets kan laten zien wat goed is en wat rechtvaardig is, maar dat belijden we niet. We belijden gewoon, ik geloof in de vergeving der zonden, dat mijn zonden zo scharlakenrood als ze zijn door God vergeven worden. Niet op een werk door mij gedaan, maar alleen door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Want vergeving der zonde is een genade die duur verworven is. Het kostte God zijn zoon, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En het kostte Christus de dood van het kruis. De straf die onze vrede aanbrengt, was op hem. Vergeving van zonde. Gemeente, ik mag en moet u verkondigen dat er bij God vergeving is. En niet dat je die pas krijgt als je met koopgeld komt. Of als je met een zekere waardigheid komt. Maar juist als je die krijgt, als je schuldig en verloren komt, als een mens die moet belijden, niet één penning zelf te kunnen betalen. Onze zonden vallen ze je wel eens lastig, je zonden. Houden ze je wel eens uit de slaap, je zonden. En zegt de duivel tegen je, daarom is er voor jou geen hoop. Zeg dan tegen de duivel, ik geloof in de vergeving der zonden. Ik geloof in de God van de Bijbel, een God die vergeeft. Ik geloof in de boodschap van het evangelie, dat die schuldig en ellendig en boetvaardig tot Christus komt, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Vergeving, waar kun je die vinden? Dan moet je Psalm 130 lezen, daar lees je bij. Bij u is vergeving. Bij u is vergeving. Bij God alleen is dat te vinden. En als het recht ligt in je hart, dan zoek je het ook alleen bij God. Daar zoek je vergeving van zonden. En daar is het te vinden. En gij vergaaft, zegt David, de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Dat is de weg naar de vergiffenis. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik voor u niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn zonden voor de Heere. En gij vergaaft de zonde van mijn ongerechtigheid. Sela. Amen.